Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Maandagavond, morgenavond dus, zal er huisbezoek zijn bij de familie H. van Wezel, Dirksland, en familie E. Steunenberg, ook in Dirksland. En ook morgenavond bij zuster Grotenboer van Wezel in Sommelsdijk en bij de familie H. Post in Oude Tongen. En op dinsdagavond familie R.J. Mostert, Dirksland, en familie P. Nachtegaal in Dirksland. Tot zover deze mededeling over de huisbezoek. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. 2 en 3 van 65. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En na de geloofsbelijdenis zingen we uit het laatste vers van Psalm 25. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, Evangelie naar Johannes, derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. We noemen Johannes 3, vers 1 tot en met 16, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het tiende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 3, vanaf het begin van het hoofdstuk. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het geest, uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van hoofdstuk 3 en 4 van onze Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking is uit dit hoofdstuk, namelijk Johannes 3, het derde vers, waar het woord van God en de tekst voor deze avond luidt, Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En we lezen een gedeelte van hoofdstuk 3 en 4 van onze Dordtse leerregels, namelijk de paragrafen 1, 2 en 3. Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 1. De mens is van den beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Paragraaf 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorven kinderen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen uitgenomen alleen Christus gekomen is. Niet door navolging gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Paragraaf 3. Over zulks worden alle mensen in zonde ontvangen. En als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Tot zover dit gedeelte uit onze belijdenis. Willen wij samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer wij vanavond schrift en belijdenis hebben opengeslagen, dan zouden we eigenlijk het liefste maar zwijgen. Want wat moeten wij zeggen wanneer de noodzaak van dat wonder van de wedergeboorte zo krachtig op ons hart gebonden wordt? En vanuit onze belijdenis wordt onderstreept dat dat nu nodig is, omdat het zo'n hopeloze toestand is met ons hart. Dan kunnen we niks zeggen. Dan past ons alleen te zwijgen. Dan past ons alleen te buigen. Heere, geef dat dat ook de gestalte van ons hart mag zijn, waarmee we naar deze dingen luisteren vanavond. Geef dat we mogen zien dat ons vanavond een spiegel wordt voorgehouden waar geen ontkomen aan is. Een spiegel die haarscherp laat zien wie we zijn voor u. Zo zijn we, zoals het hier getekend wordt, volgens uw woord, van nature. Dat betekent dat van alle onbekeerden onder ons geldt dat ze hier in hun portret terugvinden. Maar ook uw kinderen moeten het erkennen. Dit is het wat van mij geldt, zoals ik ben in mijn zondig bestaan. Want al is het dan door genade veel veranderd, al is het hart vernieuwd, toch blijft in het leven van uw kinderen die oude natuur bestaan. Misschien wat afgeknot, misschien wat ingeperkt, maar toch altijd nog springlevend. Dat vlees onderwerpt zich niet. Dat vlees draagt alle kenmerken van het onbekeerde leven. Heere, dat uw kinderen ook dat vanavond opnieuw mogen zien en ermee tot zichzelf mogen inkeren. Opdat ze meer en meer die vernieuwende werking van de Heilige Geest, die krachtige bediening van de Geest die met Pinksteren is uitgestort, nodig mogen krijgen. En opdat ze dieper aan zichzelf ontdekt, meer tot u de toevlucht leren nemen. Meer van u leren kennen en meer van Christus leren kennen. Want zo wilt u uw kinderen toch leren. In de kennis van uzelf en in de kennis van zichzelf en in de kennis van die gezegende borg en zaligmaker. En heren, als we dan vanavond deze ernstige woorden overdenken, vragen we of u ons de genade en de wijsheid, de bediening van uw geest wilt schenken, opdat we het woord zo mogen uitleggen, dat de ernst ervan doorklinkt en doordringt tot in ons hart. Maar wil u ook geven dat we het in alle liefde mogen doen, opdat wij gedrongen en gelokt mogen worden om nu niet in die desperate toestand door te leven, maar om u te zoeken, om de weg van de verlossing te zoeken die in Christus Jezus is. En Heere, die genade wordt ons door de donkere woorden van schrift en belijdenis op deze avond ook voorgehouden. Ze wordt ons ook betuigd en gepredikt dat er een mogelijkheid is om behouden te worden, omdat gij zelf deze verloren wereld, die lag en ligt in de zonde, zo lief hebt, dat ge uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Heere, wil dat woord ook aan onze harten leggen, opdat we opgewekt en aangevuurd en aangedreven worden om het heil daar te zoeken. Wil u met ons zijn zoals we vanavond zijn samengekomen? Heere, u weet onze geestelijke nood, u kent die volmaakt. Maar u weet dat er ook zoveel andere dingen kunnen zijn die ons bezetten en onze gedachten in beslag nemen. Er kan verdriet zijn en rouw. Er kan ziekte zijn en moeite van allerlei aard. Wil u ons de steun en de kracht van uw woord niet onthouden, maar leer ons het bij u zoeken en van u verwachten. En dan dragen we bijzonder zuster de Graaf uit Dirksland aan u op, die deze week opgenomen zal moeten worden en een ernstig onderzoek zal hebben te ondergaan in verband met haar hart. Heere, wil u haar daardoor helpen. U weet hoe ze er tegenop ziet. Maar ga gij mee en gedenk haar in uw gunst en in uw ontferming. En wil u geven dat het alles goed mag gaan en mee mag vallen. En ook wanneer er mogelijk in de nabije toekomst verdere ingrepen nodig zijn, ach, zou u mee willen gaan en de dingen zo willen maken dat wij ons verwonderen mogen. Maar bovenal, Heere, wil u haar met uw geest en genade niet verlaten. Maar wil u deze omstandigheden voor haar persoonlijk tot zegen doen zijn. Denk aan haar en aan al degenen die haar lief zijn. We smeken u, Heere, wil u zijn met de gehele gemeente. Denk aan alle ambtelijke werk, wat ook deze week die we samen begonnen zijn weer voort zal gaan. Zegen de huisbezoeken, De catechisaties brengen ons deze week in een uur van dankzegging voor gewas en arbeid weer samen in uw huis. En wil u geven dat alle arbeid in uw koninkrijk gezegend mag worden? Dat bidden we niet slechts voor het gemeentelijke werk, maar ook voor het brede kerkelijke werk, Heere. Wil u in alle deputaatschappen, in alle takken van kerkelijke arbeid uw zegen geven en laat al dat werk mogen gebeuren in het diepe besef van de ernst van het geestelijke werk en in grote afhankelijkheid van u. Laat het zo mogen zijn dat het werk van zending, evangelisatie, van de verkondiging van het evangelie onder het oude Israël gezegend mag worden. Heere, zegen allen die in die takken van arbeid werken mogen. Wil u geven dat ze de kracht en de ondersteuning van u mogen ontvangen, maar ook dat ze ervaren mogen dat hun werk niet ijdel is in u de Heere. En wil u onder het Joodse volk, onder de heidenvolken, maar ook onder degenen heel dicht bij huis die van het woord van u vervreemd zijn, werken. En wil u geven dat er velen mogen worden toegebracht, die hun nood en hun ellende recht gaan beseffen. Want wij worden er vanavond vanuit uw woord en vanuit de belijdenis zo dringend op gewezen wat de toestand is van mensen in deze wereld, van ons en van onze kinderen. Heere, red ons daarvan. En wil ook anderen, ook degenen buiten de kerk, ook degenen onder de heidenvolken, redden door uw krachtige genade. En laat dat voor ons ook een zaak van gebed mogen zijn of mogen worden. Of u uw koninkrijk wil doen komen en de werken van de vorst der duisternis wil verstoren. Laat juist ook, wanneer er in de prediking van uw woord en in het uitdragen van de boodschap op allerlei wijze zoveel van afhangt, dat dat woord van recht en van genade, van zonde en van ontferming, dat het recht verkondigd mag worden. Dat goed en zuiver van u gesproken mag worden. Heere, bewaar ons ook als gemeente. Bewaar ons ook in de prediking en in het luisteren bij de zuiverheid van uw woord. En al gaat het mes, het ontdekkende mes van uw woord dan vanavond diep in ons vlees en in ons hart. Al doet dat pijn voor mensen die de kracht van dat zwaard des geestes voelen. Heere, geef dat we niet tegen die pijn opstandig worden, maar dat we eronder leren buigen. Want een van uw knechten heeft het toch zo bijbels gezegd. Dat gij, die ons in genade schiep, sneed nooit te diep. Dat wilt ge vanavond ook niet doen. Te diep snijden, te diep ontdekken. Want uw ontdekkende werk is genadewerk. Heere, wil toch die genade schenken voor het eerst en ook opnieuw. Opdat we aan de weet komen. Grondig aan de weet komen wie we zijn voor u. En opdat we nergens anders meer door behouden kunnen worden en wensen te worden, dan door het enige bloed en door die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, we vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 51, het derde en het vierde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer we naar de dokter gaan omdat we ziek zijn, dan weten we dat de dokter allereerst de diagnose stelt. Dat betekent dat hij nagaat wat er eigenlijk aan de hand is, wat de kwaal is waaraan we lijden. En wanneer het wat heel gewoons is waaraan we lijden, is die diagnose niet zo moeilijk. Dan kan een goede dokter met zijn ervaring al heel gauw vertellen waar het aan schort. Maar het kan zo zijn, vooral bij ernstiger ziekte en ziekten die niet zoveel voortkomen, dat het heel lang duurt voordat een dokter of een specialist er werkelijk achter is waar het aan schort en wat de kwaal eigenlijk is. En het is zo belangrijk dat hij een goede diagnose stelt. Want we weten allemaal dat wanneer de diagnose niet deugt, dan kan een dokter ook geen goede medicijn voorschrijven. Dan kan hij drankjes of pillen voorschrijven, maar die helpen niet. Want alleen de goede medicijnen die passen bij de kwaal, die helpen. Wel, deze dingen die voor ons gewone menselijke leven gelden, gelden zeker ook in geestelijk opzicht. Want het woord van de Heere wordt ons meer dan eens voorgesteld als het woord van de grote dokter, de grote arts, de hemelse medicijnmeester. En dan stelt de Heere vanuit zijn woord ook de diagnose met betrekking tot onze geestelijke gebreken en ziekte. En dat is soms pijnlijk. Maar de Heere doet het, opdat hij des te beter en des te duidelijker het middel tegen die diepe en ernstige kwalen zou kunnen aanprijzen en zou kunnen uitstallen. En zo is het ook, gemeente, dat wij vanavond vanuit schrift en belijdenis aan een diagnose gaan doen. Of liever, het woord van God en de belijdenis die daarop gefundeerd is, stelt de diagnose. De diagnose van mijn leven en van uw leven. En dan staat het er niet goed voor. Want dan zegt het woord van de Heere en de belijdenis spreekt het na. Dat wij mensen van nature verdorven zijn. En dat het ons ontbreekt aan alle zaligmakend goed. En over die diep aangrijpende waarheid gaat het vanavond. En wij willen met alle ernst en in alle liefde proberen stil te staan bij dat onderwerp. Thema is de verdorvenheid van de mens. We letten op drie dingen. Allereerst op haar oorsprong. Dat is paragraaf 1. In de tweede plaats op haar doorwerking. Dat vindt u in paragraaf 2. En in de derde plaats haar radicaliteit. En dat vindt u in de derde paragraaf. De verdorvenheid van de mens. Ten eerste haar oorsprong. Ten tweede haar doorwerking. En ten derde haar radicaliteit. We zijn vanavond toegekomen aan een nieuw hoofdstuk uit de Dordtse leerregels. En dat nieuwe hoofdstuk van de Dordtse leerregels is in sommige opzichten toch een wel een wat wonderlijk hoofdstuk. Want het heet hoofdstuk 3-4. En iemand vraagt zich af wel waarom. Waarom niet gewoon hoofdstuk 3? En dat wat nu het vijfde hoofdstuk heet, dat hoofdstuk 4 wordt. Dat is toch een beetje vreemd om een hoofdstuk 3-4 te noemen. Ja, inderdaad, zo lijkt het. Maar het wordt begrijpelijk wanneer u zich even in herinnering roept dat deze 5 hoofdstukken van de Dordtse leerregels een weerlegging zijn van een verklaring die in 5 punten bestond. En die verklaring was de verklaring van de remonstranten, remonstrantie genoemd. En daarin werd in 5 punten aangegeven waar deze remonstranten, de volgelingen van Arminius, bezwaren tegen hadden. En het eerste punt ging over de uitverkiezing. En het tweede punt ging over de verzoening. En het derde punt ging over de zogenaamde vrije wil. En het vierde punt over de genade van God die weerstaan zou kunnen worden. Kijk, en vooral bij dat derde punt, bij die vrije wil, zeiden de remonstranten een aantal dingen die, als je ze zo losmaakte uit de rest van die verklaring, best nog wel aardig klonken. Je zou zelfs stukken van zinnen kunnen aanhalen die heel rechtzinnig klonken. En om te ontmaskeren dat bij die rechtzinnig klinkende zinnen het toch om een dwaling ging, voegden de mensen van de synode van Dordrecht dat derde punt en dat vierde punt uit die verklaring van de remonstranten bij elkaar, en ze behandelden dat in 1 hoofdstuk. En omdat dat dus een reactie was op punt 3 en 4 uit die verklaring, noemden ze dat hoofdstuk 3-4. En vandaar dat het in hoofdstuk 3 en 4 over 2 dingen gaat. Daar wordt iets gezegd over het feit dat de mens absoluut geen vrije wil heeft, maar dat hij een zondaar is in de diepe Bijbelse zin van dat woord en onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. En daarin wordt ook het een en ander gezegd over het feit dat Gods bijzondere genade onweerstaanbaar is of onwederstandelijk. En onze Dordtse leerregels vatten dat dus in 1 hoofdstuk samen. En ze spreken over de verdorvenheid van de mens, zo staat er boven dit hoofdstuk, en de bekering en de manier waarop de bekering plaatsvindt. Dus een heel belangrijk hoofdstuk. Want beginnend bij de verdorvenheid van de mens gaan de Dordtse vaderen uitleggen in dit hoofdstuk wat de bekering is en hoe die bekering plaatsvindt. Nou, dan moeten we vanavond, en zo God het geeft de komende weken, maar heel goed luisteren. Want bekeerd worden, daar zoeken we toch naar. Daar vragen we toch om, jonge mensen, kinderen, ouderen. Dan is het opmerkelijk dat dit hoofdstuk opnieuw begint onder in het dal. Ja, u moet dat mij en de Dordtse vaderen maar niet kwalijk nemen. Dat bij elk hoofdstuk van de Dordtse leerregels, het een wat duidelijker dan het ander, telkens weer begint bij de zonde. Het lijkt wel alsof de Dordtse leerregels daar niet over uitgesproken raken. Nee, dat is niet omdat ze een soort zwartgallige kijk op het leven hebben, zoals soms gedacht wordt. Maar omdat ze de schriften verstonden. En omdat ze weten wanneer wij willen spreken over de grote dingen van het heil in Christus en van Gods eeuwige liefde en van Gods verkiezende gunst, dan moeten we altijd beginnen waar God begint. En waar de Bijbel begint. En waar begint de Bijbel? De Bijbel begint bij de bittere werkelijkheid van de zonde. Daar werkt het woord van de Heere niet overheen. En dus werken daar de Dordtse leerregels ook niet overheen. Ze tekenen allereerst de mens zoals zij in het licht van de Bijbel getekend moet worden. Dat gebeurt in hoofdstuk 1 en dat gebeurt in hoofdstuk 2 en nu ook weer in hoofdstuk 3 en 4. En dan is het opmerkelijk dat in het begin van dit hoofdstuk, als de mens getekend wordt zoals hij is, er begonnen wordt bij het paradijs. Dat is iets wat we wel meer tegenkomen in de belijdenis. Denk maar aan de Heidelberger catechismus. Als u thuis zondag 3 opslaat, dan ziet u ook daar dat de zonde van de mens daar gezet wordt tegen de lichte achtergrond van Genesis 1 en 2. Dan gaat ook onze catechismus terug naar het verloren paradijs en zo doen ook de Dordtse vaderen. En dan lezen we het begin van artikel 1, waar staat: de mens is van den beginne naar het beeld van God geschapen. Hij was versierd in zijn verstand met ware zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart was hij bekleed en versierd met gerechtigheid. In al zijn genegenheden, dat is in al zijn verlangens, in al de strevingen van zijn hart, met zuiverheid. En daarom is hij helemaal heilig geweest. Zo was de mens dus voor de zondeval, Adam en later ook Eva in het paradijs. En als onze Dordtse leerregels daar allereerst de nadruk op leggen, dan wil ze een aantal dingen meteen al scherp bij ons erin hameren. En dat is allereerst dit: dat God de mens goed heeft geschapen. En zoals die mens voortkwam uit de handen van de schepper, zo was er geen gebrek en geen vlek in die mens. Adam en Eva waren mensenkinderen volmaakt geschapen. En dat betekent niet alleen een volmaakt lichaam, maar ook een volmaakte ziel. Een hart wat de Heere kende. Een hart waarin geen onzuiverheid was. Een wil die geneigd was om God te dienen. Kortom, een mens dat God kende, dat de gerechtigheid bezat en dat heilig leefde. Zo was de mens geschapen. En dat wil dan tegelijkertijd ook zeggen dat de zonde dus niet aan de schepper kan worden toegeschreven. Want als God die mens zonder zonde schiep, dan is de zonde dus niet uit God gekomen. Geen gevolg van een verkeerd iets wat God gedaan zou hebben tijdens de schepping van de mens. De zonde gaat niet terug op God. Ze komt ergens anders vandaan. Waar vandaan dan? Ja, als we die vraag vanuit dit deel van onze belijdenis willen beantwoorden, dan moeten we daar maar boven schrijven: ten diepste weten we dat niet. We kunnen er wel wat over zeggen en de Bijbel zegt er ook wel wat over. En we zullen dat zo meteen ook zien. Maar zelfs al probeert u op grond van de Bijbel te verklaren hoe de zonde in de wereld gekomen is, dan moet u zeggen: ten diepste begrijpen we dat toch niet. Want ten diepste is de zonde een raadsel. Is de zonde onverklaarbaar. Dat noemde de oude theologie het raadsel of de verborgenheid van de ongerechtigheid. Hoe die tot stand gekomen is, wel, daar staat ons verstand bij stil. Maar als we dat gezegd hebben en dat dus ook in gedachten houden, moeten we wel de Bijbel naspreken. En zeggen: ja, maar de Bijbel zegt toch wel iets. Die zonde die kwam door het ingeven van de duivel. Die was er dus bij betrokken. Maar ja, dan ligt die vraag er natuurlijk weer: hoe kwam het dat de duivel tegen God in opstand gekomen is? Hoe kwam het dat de duivel in hoogmoed zich keerde tegen zijn God en tegen zijn schepper? En wij zeggen: dat is een raadsel wat voor ons niet te begrijpen is. Maar de duivel is er gekomen, een engel, opgestaan tegen God. Geprobeerd, zo lezen we in de profetie, om tegen God in opstand te komen en de troon van de hemel te bestormen. Maar God heeft hem geoordeeld en hij is geworden tot een boze geest. En die boze geest heeft geprobeerd het werk van God te vernietigen en dat probeert hij nog steeds. En toen in den beginne Adam en Eva goed en rechtvaardig en heilig op deze aarde woonden, heeft hij geprobeerd om Adam en Eva te verleiden daar in de hof. En u weet hoe het gegaan is. Slang, instrument van Satan, heeft hen allerlei gedachten ingeblazen die tegen God en tegen de grootheid van God ingingen. En Eva en Adam hebben het oor geleend, geluisterd naar de duivel. En dat noemt onze belijdenis door het ingeven van de duivel en door eigen vrije wil is hij van God afgevallen. En dat moet u in gedachten maar even onderstrepen. De val van Adam, de zonde van Adam en Eva is inderdaad ook het gevolg van de verleidende, de verzoekende kracht van de duivel. Maar die mens zelf blijft ten volle verantwoordelijk, want het is ook zijn eigen vrije wil geweest. En laten we dat goed op ons laten inwerken, gemeente. Adam en Eva, voordat de zonde zijn intrede deed, hadden een vrije wil. Dat wil zeggen, ze konden vrijuit kiezen. Of ze God wilden dienen, of niet. Hun hart was geneigd om God te dienen. Want ze kenden God. En er waren geen verkeerde verlangens en geen zondige wilstrevingen in hun hart. Ze kenden God, ze leefden in gerechtigheid en in heiligheid. En er was totaal geen aanleiding dat zij tegen God zouden kiezen. En ook geen dwang. Het was hun eigen vrije keuze. Hun eigen vrije wil. En als dat op ons afkomt, dan leggen we de hand op de mond. Want al begrijpen we alles niet wat daar in het paradijs gebeurd is. En al blijven er misschien wel 20 of 40 vragen over. Eén ding is duidelijk. Als Adam en Eva met een hart wat op God gericht was, zonder enige verkeerde verlangens of duistere gedachten, zo makkelijk vielen voor de duivel en voor zijn verzoeking, hoe groot moet de macht van de zonde en van de duivel dan wel niet zijn? Want dat is een van de kanten van het begin van de Bijbel die we nooit moeten vergeten. Als Adam en Eva, pure, zuivere, heilige schepselen, met een hart dat geneigd was om God te dienen, zonder enig boos verlangen of kwade begeerte, zo makkelijk van God afvielen, hoe groot moet de macht van de zonde en van de Satan dan wel niet zijn? En dat onderstreept alleen maar in dit ogenblik, voor u en voor mij en voor jullie jongelui, dat we met de macht van de zonde niet moeten spelen. Dat we met de verzoekingen tot de zonde niet moeten spelen. Dat wanneer vandaag aan de dag het samenleven in het vrije Westen vergiftigd wordt door allerlei soorten van ongerechtigheid en normloosheid. Onszelf en elkaar hebben te waarschuwen. Wacht u voor de zonde. En denk niet, oh, tegen die verleiding ben ik wel opgewassen. Dat overkomt mij niet. Als de verzoekende kracht van de zonde en van de duivel zo groot is, dat een zuiver schepsel als Eva en als Adam zomaar in een ogenblik vielen, hoeveel te meer wij dan, die zondaar zijn. Maar dat is niet het enige wat onze Dordtse leerregels vanuit de schrift aan ons voor willen houden. Er staat heel indrukwekkend eigenlijk, vindt u niet, dat die mens door zijn eigen vrije wil en het ingeven van de duivel van God is afgevallen. En zo heeft hij zichzelf van al die gaven beroofd. Op het moment dat Adam zondigde, op het moment dat Eva at, daar ging de kennis van God. De gerechtigheid verdween en de heiligheid verdween. En in plaats daarvan, van al die schone gaven, haalde de mens over zich blindheid, duisternis, ijdelheid, verkeerdheid van oordeel in zijn verstand, boosheid, weerspannigheid en hardigheid in wil en hart, en ook onzuiverheid in al zijn genegenheden, in al zijn verlangens en wensen. Hebt u zich wel eens proberen in te denken wat dat voor Eva en Adam geweest is? Daar lezen we weinig over in Genesis 3, maar het wordt wel aangeduid. Toen ze gegeten hadden, toen ontdekten ze dat ze naakt waren. Ze schaamde zich. En dat betekent van allerlei. Maar het betekent ook dat ze plotseling de naakte waarheid over hun eigen leven ontdekte. En dat is dat ze God kwijt waren. Dat terwijl voorheen hun kennis van God zuiver en vermengd was met liefde, er nu weerbarstigheid was. Dat terwijl er vroeger een hart was om de Heere te zoeken en om zijn wil te doen, nu er weerspannigheid is. Dat terwijl het hun hoogste liefde voorheen was om de Heere te eren, nu hun hart vervuld was met ijdelheid. En terwijl tevoren het de blijdschap van het licht van de dienst van de Heere hun hele hart doorscheen, nu was er donkerte en wrevel. Wat moet dat geweest zijn voor Adam en Eva? Niet slechts op het moment dat ze vielen, maar heel hun leven lang. Want terwijl wij niet weten, gemeente, omdat we als zondige mensen geboren zijn, wat het betekent om zuiver van hart en zuiver van hoofd de Heere te eren en de Heere te dienen, zonder dat er sprake is van zonde, hebben Adam en Eva de herinnering aan het paradijs meegedragen. Ze hebben geweten hoe goed het geweest is. En ze hebben geweten hoe goed het had kunnen zijn. Maar ze zijn het allemaal kwijtgeraakt. Ja, zegt iemand, maar is dat nou wel waar? Er staat hier toch nogal wat? Dat die mens in plaats van al die kennis en gerechtigheid en heiligheid heeft hij over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid van oordeel in zijn verstand. Is dat wel helemaal waar? Er zijn toch wel mensen die nog iets goeds doen en er is toch gelukkig in onze samenleving nog het nodige waar je eigenlijk geen verkeerd woord van kan zeggen. En bovendien, er zijn toch wijze mensen, knappe koppen. Kun je van al die mensen zeggen dat zij verkeerd zijn in hun oordeel en in hun verstand? Ja, u hebt wel gelijk, tot op zekere hoogte. Paulus de apostel geeft dat ook toe in Romeinen 2. Daar zegt hij dat er toch nog wel heidenen zijn die van nature de dingen van de wet doen. Paulus bedoelt daarmee heidenen die om God nog gebod geven, die ook van God nog gebod weten, die doen toch nog wel eens iets goeds. En er is in deze samenleving, ondanks de zonde en de verlorenheid, toch nog zoiets als burgerlijke rechtschapenheid en eerlijkheid en er is nog een hoop kennis en inzicht. Jazeker, dat is er dankzij Gods goedheid. We noemen dat de algemene genade. God perkt de gevolgen van de zonde in de samenleving en soms ook in het leven van een mensenkind nog in. En acht dat maar een zegen, dat er in onze samenleving niet helemaal uitkomt wat er in ons hart zit. En als de Heere in u of in jouw leven toch nog een geweten gelaten heeft en misschien ook omstandigheden gelaten heeft. Ouders die je in liefde waarschuwen bijvoorbeeld, waardoor het ergste van de zonde nog niet naar buiten komt. Dat is uiteindelijk Gods goedheid nog. Gods tegenhoudende, weerhoudende genade. Maar ook al is er nog een zekere goedheid, dankzij God. Voor God, in de ogen van de heilige Israëls, is dit de spiegel die ons haarscherp aangeeft wie we zijn. Zo staat het met mijn hart en mijn verstand en mijn binnenste en het uwe. Niemand uitgezonderd. En dat schrijft Paulus in de naam van de Heere in Romeinen 3. En leest u dat voor uzelf vandaag nog maar eens door. Romeinen 3 als een spiegel, waarin het beeld getekend wordt van een mens, van Adam, van u en van mij. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken. Hun keel is een geopend graf. Met hun mond plegen zij bedrog. Ja, ook die eerlijke man, die om zijn onkreukbaarheid terecht bekend staat. Ook die rechtschapen vrouw. Voor God staat ook haar, staat ook zijn portret in dat ontroerende getuigenis van de schriften. Hebben we al eens in die spiegel gekeken? Hebben we onszelf herkend? Hebben we gezien dat het naar de waarheid, naar het leven getekend was? Zijn we mee op de knieën gekomen, misschien alleen maar met een roep, o God, dat ben ik. David heeft daar iets van ervaren toen hij de man naar Gods hart zwaar tegen God en tegen mensen gezondigd had. En tot inkeer kwam. En die ontroerende woorden van Psalm 51 dichtte. We hebben daar enkele versen van gezongen zo even. Toen had hij in de spiegel van Gods heilige wet van het woord van de Heere geblikt. En moest hij erkennen, Heere, zo is het. Dat ben ik. Niet alleen dit kwaad is het wat ik misdreven heb. Nee, van het begin aan ben ik een zondaar. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En al mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ontzaggelijk gemeend als je zo je leven terugkrijgt. En terugblikt bij het licht van het woord en van de geest. En moet beamen, dat ben ik. Ja, zegt iemand, maar het gaat hier toch over Adam. Adam heeft met al die gaven gebroken, eigenwillig. Hij heeft ze van zich afgeschud door te zondigen. En wat kan ik het nu helpen dat Adam gezondigd heeft? Ja, daar gaat onze belijdenis ook op in, omdat de Bijbel erop ingaat. En dat lezen we in paragraaf 2. Zoals nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorven kinderen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus gekomen is, niet door navolging gelijk eertijds de Pelagianen gedreven of geleerd hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Daar raken we opnieuw een ingrijpend hoofdstuk van de leer. En ook hiervan moeten we zeggen, wij kunnen niet alles met ons menselijke verstand begrijpen. Ik kan vanavond ook niet alle aspecten uitleggen. Dat komt wellicht een andere keer als God het geeft. Maar één ding is duidelijk. Dat Adam en Eva toen ze gevallen waren, verdorven mensen waren. Verdorven in de zin dat ze van God waren afgevallen en zondaar geworden waren. En toen hebben zij kinderen gekregen. En de kinderen die uit twee zondige mensen voortkomen, zo zegt de Bijbel, zijn ook zondige kinderen. Het staat in het begin van Genesis zo aangrijpend. Adam en Eva waren gemaakt, zo lezen we in de eerste hoofdstukken, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Maar als na de val Adam en Eva kinderen krijgen, dan lezen we en Abraham en Adam gewon een zoon naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Naar het beeld van de zondige Adam en naar de gelijkenis van de ongerechtige Eva. Want de Bijbel laat het duidelijk zien, Job, hoofdstuk 14. Wie kan een reine geven uit een onreine? Niet één. Onreine ouders, zondige ouders, brengen zondige kinderen voort. Dat is de lijn die de schrift ons duidelijk laat weten. En dat wordt hier in de belijdenis nadrukkelijk onderstreept. Onreine ouders, Adam, Eva, onreine kinderen. Ja, maar is dat dan niet een noodlot wat je overkomt? Wat kan ik het helpen dat ik geboren ben? Wat kan ik het helpen dat ik uit zondige ouders geboren ben? Wat kunnen die duizenden, miljoenen die uit Adam en Eva zijn voortgekomen het helpen dat Adam en Eva hebben gezondigd? Ja, dat zijn vragen waar je soms mee loopt. Moet u één ding niet vergeten. Dat de Bijbel ook hierop een antwoord geeft. Misschien niet het antwoord wat u en ik graag willen horen. Maar een heel onthullend antwoord. De Bijbel zegt dat wanneer Adam en Eva als zondige mensen kinderen krijgen, de kinderen die zonde overerven. Dat gaat van vader op kind. Maar dat is geen noodlot. Dat is niet iets wat ons overkomt. Dat denkt u misschien. Maar dat zegt de Bijbel nooit. De Bijbel zegt, Romeinen 5 vers 12. Dat de zonde door één mens Adam in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En die dood is ook tot alle mensen doorgegaan. Waarom? Omdat zij in Adam allen gezondigd hebben. Nou, dat is een moeilijke tekst. Maar ik denk toch als u hem zo op u af hoort komen dat er wel iets duidelijk wordt. De Bijbel zegt, de zonde is door één mens in de wereld gekomen en door de zonde de dood en de dood is naar alle mensen toegegaan, niet als een noodlot, maar omdat alle mensen in en met Adam gezondigd hebben. Hoe dan? Ja, daar staan we voor een geheim. En dat is geprobeerd door oudere theologen om dat uit te leggen. En ik wil het ook wel proberen vanavond. Er wordt gezegd, kijk, God had Adam en Eva aangewezen als vertegenwoordigers van heel het menselijke geslacht. En als Adam en Eva gehoorzaam gebleven zouden zijn, dan zou heel het menselijke geslacht in de vruchten, in de zegeningen op hun gehoorzaamheid gedeeld hebben. zouden ze allemaal het eeuwige leven ontvangen hebben. Maar als Adam en Eva zouden zondigen, dan zouden alle mensen door Adam en Eva de duisternis worden ingesleept. Wat Adam en Eva zouden doen, dat gold voor al hun nakomelingen. En zo, toen Adam zondigde, toen hebben ze allemaal met en in Adam gezondigd. Ja, zegt u, dan blijven er toch nog vragen over, inderdaad. Maar één ding. Als we werkelijk voor God gaan buigen en iets van onze zonde gaan zien, dan gebeurt dat meestal zo dat de Heer ons eerst laat zien de koningszonde, de boezemzonde, die bovenaan liggen in ons leven. En soms meer geleidelijk, soms meer plotseling laat de Heer zien dat er naast die boezemzonde nog veel meer is. Maar als de Heer dieper gaat afdalen in je leven en je laat zien dat er niet alleen maar een aantal zonden zijn, maar dat heel je hart verdorven is. Ja, dat zoals David het zegt in Psalm 51, er niets goeds in je is van het begin van je leven af, dat je een verdorven bestaan hebt, dan ga je iets ontdekken. En er ook mee instemmen. Heere, in Adam gezondigd. In Adam gevallen. En dan zeg je het misschien wel eens zoals ik het ooit iemand hoorde onder woorden brengen. Ik weet het nu goed genoeg dat als ik daar gestaan had in het paradijs, dan had ik nog eerder dan Eva mijn hand uitgestrekt naar de verboden vrucht. Kijk, gemeente, dat geheim, wat wij met ons verstand niet stuk kunnen krijgen, dat wordt door degene die de Heere vrezen en die ontdekt worden aan de diepte van hun verlorenheid, beleefd. Die gaan eronder buigen. Die gaan ermee instemmen. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En dat is geen noodlot. Wat over me kwam, dat is schuld. Oh, ik weet het, er kunnen mensen zijn die door de Heer aan hun zonde ontdekt worden en hun schuldregister voor hun ogen zien, maar die deze dingen in hun diepte nog niet verstaan. Daar is diepere ontdekking van zonde voor nodig. Maar Gods kinderen leren er wel iets van. Niet alleen maar zondige daden, maar ik ben zonde. En ik ben zonde vanwege de val in het paradijs. Kijk, en zo komt het, dat wij nooit hier op aarde een kind kunnen verwachten wat zonder zonde is. Het staat heel aangrijpend in dat tweede artikel. Hij zelf verdorven zijnde, kan geen ander kind voortbrengen dan verdorven. U voelt het, gemeente, daar stokt je tong, daar aarzel je. Want zeg maar, je staat bij het wiegje van een pasgeboren babytje. Misschien zijn er onder ons die dat heel nadrukkelijk beleefd hebben in de achterliggende weken of maanden. Want er zijn zo verscheidene kinderen geboren onder ons. Je staat bij een wiegje. En je zegt, wat een onschuldig kindje. Het ziet er allemaal zo lief uit. En dat woord onschuldig ligt voor op onze tong. Het is ook te begrijpen. Maar bij het licht van het woord, bij het licht van onze belijdenis moeten we zeggen, ja, al ziet het er nog zo onschuldig uit, al ziet het er nog zo lief uit, het is toch niet waar. Het is een kindje van mij, als u de vader of de moeder bent. Been van mijn been en vlees van mijn vlees. Een kindje wat eenzelfde hart omdraagt als ik. Zo ook wel eens bij het wiegje van uw kinderen, van uw kleinkinderen gestaan. Ondanks alle blijdschap en liefde die u voelde, toch met een brok in uw keel en met een verbroken hart, heren. Nou heeft dat kindje net zo'n zondig hart als ik. Zou u het willen behouden? Zou u het willen bekeren? Want zo zegt de Bijbel dat wij en onze kinderen zijn. Behalve Christus is er op deze wereld nooit een zonderloos kind geboren en zal er ook nooit een zonderloos kind geboren worden. En dat principe, dat onze kinderen, ja dat wij zelf zondaar zijn en van die zonde verlost moeten worden, dat zoekt u toch ook als ouders uw kinderen op een eenvoudige manier bij te brengen. Nee, niet door alleen maar te praten dat onze kinderen zo slecht zijn, want dat moet u ook niet met allemaal zwaarwichtige en krachtige woorden telkens maar weer benadrukken zonder meer. Maar door erop te wijzen dat wij en onze kinderen verloren liggen en aan te dringen om nu de tijd van de genade die wij van God ontvangen te besteden, om dat heil in Christus te zoeken. Te spreken over de noodzaak van de waarachtige bekering, hartvernieuwende genade. Want kijk, er zijn mensen geweest, de remonstranten hadden er wat van. Maar de Pelagianen die hier genoemd worden in dit artikel hadden er nog veel meer van. Die het met de zonde van de mens en vooral met de zonde van pasgeboren kindertjes niet zo nauw namen. De Pelagianen, dat waren de volgelingen van een monnik, een Britse monnik uit de 5e eeuw, die de naam Pelagius droeg. Een tijdgenoot van de bekende Augustinus. Augustinus die zich radicaal tegen deze Pelagius verzet heeft. En Pelagius leerde dat wanneer een kind geboren wordt, het net is als een onbeschreven blad papier, tabula rasa, een schrijftafeltje waarvan je de letters hebt weggestreken, een lei waarvan je het krijt hebt uitgewist. Wij zouden zeggen een onbeschreven blad papier. Kijk, en wat er nu op dat blad geschreven wordt, zo zei Pelagius, ja, dat hangt af van de omstandigheden. Zo'n kind dat zondigt niet uit zichzelf. Het doet geen goed, het doet geen kwaad. Het is een onbeschreven blad. Maar als de ouders nou verkeerd doen, dan gaat dat kind door navolging. Zo'n kind gaat de dingen van de ouders nadoen. Door navolging gaat het zondigen. En door de omstandigheden waaronder het opgevoed wordt, gaat het verkeerde dingen doen. Maar niet uit zichzelf. U voelt waar het op uitloop. Pelagius geloofde niet in de totale verdorvenheid van mensen, van kinderen van Adam. Hij dacht dat ze aardig goed waren, een onbeschreven blad. En de zonde kwam alleen door verkeerde gewoonten en door verkeerde omstandigheden. Nu moeten we één ding niet vergeten. Dat Pelagius voor een heel klein stukje gelijk heeft. Al is een leer levensgevaarlijk en volstrekt verkeerd. Wat is het gelijk van Pelagius? Wel dit, dat wij natuurlijk ook zondigen door navolging. En dat wij ook tot zonde verleid kunnen worden als er omstandigheden en verleidingen in ons leven komen. Dat bijvoorbeeld ouders hun kinderen heel zondige en verkeerde gewoonten kunnen aanleren. Dat vaders en moeders door hun kinderen te veel toe te geven of hun kinderen bloot te stellen aan verkeerde vormen van ontspanning een geweldige verantwoording op zich laden. Dat was wel het gelijk van Pelagius. En daar moeten we terdege elkaar voor waarschuwen dat wij bij de opvoeding van kinderen en bij het leven midden in deze samenleving wel anderen tot zonde kunnen verzoeken. En tot zonde kunnen verleiden. Maar Pelagius' leer deugde natuurlijk niet. Want de mens zondigt niet alleen door navolging.
En de zonden zijn niet alleen te verklaren vanuit de omstandigheden of vanuit de opvoeding of wat niet al. De diepste verklaring ligt volgens de Bijbel in ons zondige hart, in ons Adamsbestaan. En het is dringend nodig, gemeente, zeker ook in onze tijd, nu allerlei psychologen en pedagogen, en noemt u het hele register maar op, die zich niet aan het woord houden, levensgrote volgelingen zijn van Pelagius. In allerlei instituten, tot voor de rechtbank toe, wordt altijd gezegd, ja, maar de jeugd van die man, hè. En de omstandigheden. En als die een ander... Het is allemaal ten dele waar. Er kan in de jeugd van die man en die omstandigheden heel wat verkeerd gegaan zijn. Maar men mist de wortel van de zaak. Dat de zonde woont in het hart. En dat ieder mens voor het aangezicht van God ten volle verantwoordelijk is voor wat hij doet en wat hij is en hoe hij de tijd van de genade heeft besteed. En nu we in onze tijd ook kerkelijk, en ik bedoel dat breed kerkelijk, zo onder de invloed van de geest van de tijd en van een verkeerd soort psychologie en sociologie, en noemt u al die ogen maar op, bezig zijn met elkaar om de kracht van het evangelie en van het woord over de verdorvenheid van de mens kwijt te raken. Want zo staat het ervoor in onze dagen. Dat dit deel van de leer het grootste struikelblok dreigt te worden voor de moderne mens en voor de moderne kerkmens en voor de moderne dominee. Dat we tegelijkertijd de kwaal van ons hart en van Nederland en van de wereld niet meer tot op de bodem peilen. En daarom is het nodig dat het woord van soevereine genade, waarin de mens werkelijk vernederd wordt en God werkelijk op het allerhoogst verheerlijkt wordt, weer met kracht gepredikt wordt en met kracht gepredikt blijft. Niet om mensen af te stoten of neer te werpen, maar om de mens te zeggen wie hij is. En dan is die doodstaat en die verlorenheid van de mens zo radicaal, dat zegt artikel 3, wij onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed. Dood in de zonde, slaven van de zonde. Wij willen en kunnen tot God niet wederkeren. We kunnen ook onze verdorven natuur niet verbeteren. En we kunnen onszelf tot de verbetering van die natuur niet schikken of niet voorbereiden. Is het dan zo erg? Ja, verschrikkelijk erg. We kunnen niets zaligmakends goeds doen. Tenzij dat de Heere zelf met de wederbarende werking van zijn Heilige Geest er aan te pas komt. En ons leven vernieuwt en ons hart vernieuwt. Tenzij, zoals Nicodemus het hoorde in dat nachtelijk gesprek met de Heere Jezus Christus. Tenzij ge van nieuws geboren wordt. En zo wordt al hier in dit derde stukje van hoofdstuk 3-4 van onze Dordtse leerregels krachtig benadrukt vanwege de ernst van de toestand van ons leven, is het nodig dat wij van harte vernieuwd worden, hartgrondige genade, waardoor ons hele hart, ons hele leven vernieuwd wordt, wederom geboren. Zijn we daarvan overtuigd? Het is opmerkelijk, gemeente, dat je in onze dagen ook in kerkelijke kringen zo weinig betrekkelijk hoort spreken over wedergeboorte. Veel meer over geloof. Iets minder over bekering. Maar wedergeboorte, zo in de algemene kerkelijke gesprekken en in de algemene christelijke gesprekken. Het wordt zo langzamerhand een woord wat bijna tussen haakjes staat. Oh, ik weet het. Er zijn tijden geweest in de tijd van Kuiper en zo, dat er wel al te veel over de wedergeboorte gesproken werd. En ook op een verkeerde manier. En misschien is men er daar zo bang voor geworden, dat zou kunnen. Maar het is geen best teken als het woord wedergeboorte tussen haakjes komt. Want dat woord wedergeboorte duidt aan dat onze toestand zo slecht is. Dat het enige medicijn waardoor ik, mijn kinderen, wij en onze kinderen behouden kunnen worden, is een radicale vernieuwing door het werk van de geest en van het woord. Dat heel dat hart van mij, dat harde hart, verbroken moet worden. En dat het vernieuwd moet worden en samengevoegd moet worden tot de vreze van Gods naam. Dat heel dat schuldenregister niet door wat levensverbetering, maar door de vrijmachtige, onweerstaanbare genade van God drieënig uitgewist moet worden en weggedaan moet worden. Ik heb het radicale, volkomen eenzijdige werk van de wedergeboorte nodig. En dat wordt ons in de Bijbel niet voorgehouden en ook in de belijdenis niet. Om ons alleen maar te herinneren aan onze onmogelijkheden. Ja, dat staat voorop. Wij zijn zondaren. En van ons uit is het onmogelijk om God te behagen. Van ons uit onmogelijk om ons te bekeren. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heere. En de Heere heeft juist in dat gesprek met Nicodemus laten zien dat hij dat wat een mens niet kan, namelijk zijn eigen hart, verbeteren. Zijn eigen hart vernieuwen. Dat hij dat doen kan. En dat hij dat doen wil. Want dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En die zoon, die geeft zijn bloed voor zonde, voor harde harten, voor weerbarstige levens, voor alle onmogelijkheden. En op grond van de verdiensten van de Heere Jezus wordt de geest uitgezonden. De geest die het woord gebruikt. En daar worden door de handen van Christus en van de Heilige Geest harten verbroken. En ze gaan God zoeken. Met belijdenis van zonde. Met een dringend gebed, o Zoon van David, ontferm u mijner. En ze worden vernieuwd. Dat wil de Heere doen. Voor de grootste zondaar. En al zit er nou iemand in de kerk vanavond die zegt, dominee, u hebt iets gezegd van die verlorenheid, maar zo erg als bij mij is, zo is het bij niemand. Zelfs al zou dat nou waar wezen, laten we daar maar eens van uitgaan. Dan zegt de Heer, voor de grootste zondaar is bij mij genade. En het hardste hart, dat kan ik vernieuwen. En het meest weerbarstige leven, dat kan ik veranderen. Zeg, zou God dan niet zo almachtig zijn dat hij ook uw hart kan vernieuwen? Zeg, zou Christus, die bereid was om zijn leven te geven voor de grootste zondaar, dan niet bereid zijn om uit vrije gunst ook uw leven te veranderen? Ach, breng dan die nood van uw harde hart en van uw verloren bestaan maar voor hem. En zeg het, Heere, ik weet het niet. Heere, ik kan het niet. Mijn verlorenheid, mijn zonde is groot. Maar ik heb het vanavond weer opnieuw gehoord dat uw woord zegt, en wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Heere, wil u het dan doen? Doe het. Ook aan mij. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank dat we zo in alle rust en vrede uw woord mochten horen. Heere, het was een ernstig woord waarin heel veel dingen aan de orde kwamen. Ook dingen die moeilijk en zwaar zijn om te verstaan. Maar Heere, toch is het de waarheid. Het is die heldere spiegel van uw woord die hier in ons wordt voorgehouden. O God, geef dat we schrikken mogen. En zo mogen schrikken. Dat we geen rust meer vinden. Maar onrustig u gaan zoeken. Totdat we de rust vinden bij u alleen. U die het zegt, komt alle tot mij. Vermoeid en beladen onder uw verlorenheid. En ik zal u rust geven. Heere, ga met ons deze week. Wil u ons nabij zijn. Helpen bij ons werk. Denk aan de kinderen op school. Geef u ons ook deze week een gezegende dankdag. Heb dank voor alles wat u schonk deze dag. Wil u de naprediker zijn? Heere, zegen uw woord. Niet om ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. 119 vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. 119 het 9e vers.
Thank you. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.